Het communicatievak is voortdurend in beweging. Wat zijn belangrijke trends in ons vak? En wat staat ons eigenlijk te wachten de komende jaren? En hoe speel je daarbij als communicatieprofessional ook in wat er allemaal in de wereld gebeurt? Gelukkig hebben we onze eigen trendwatchers die dit voor ons in kaart proberen te brengen. Iedere 2 jaar presenteert Nogaion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals, de communicatietrends voor de aankomende 2 jaar. Afgelopen week maakten ze die nieuwe trends bekend. En hierover ga ik natuurlijk graag in gesprek met de voorzitter van het trendteam van Nogaion, Jaap de Bruin. Jaap is stakeholder manager bij zorgverzekeraar VGZ en al 6 jaar onderdeel van het trendteam. Voor hem is het de 3e keer dat hij helpt met het vastleggen van de communicatietrends. Staat ons vak op een kantelpunt? Je komt erachter in deze aflevering. Leuk dat je weer luistert. Dit is Kompot, de communicatiepodcast van Babbage Company. Welkom Jaap, leuk dat je er bent.
Ja, goedemiddag.
Je bent al een tijd werkzaam bij VGZ, ik geloof 10 jaar in verschillende rollen.
Ja. Ik werk nu inderdaad 10 jaar bij VGZ. Ik ben begonnen als woordvoerder in 2014. En als woordvoerder heb je altijd de rol van het verhaal vertellen. En zoals sommige mensen zeggen, mooier maken van het verhaal om het goed te laten landen. En aan de reputatie bij te dragen. En in de loop van de tijd, ja, zorgverzekeraars hebben soms wat moeizame relatie met bijvoorbeeld zorgaanbieders. En in die tijd, periode, stond de reputatie van zorgverzekeraars echt onder druk. En ik merkte eigenlijk steeds vaker dat ik het soms lastig vond om telkens maar alleen het mooie verhaal te vertellen. Terwijl er soms ook minder mooie verhalen waren. Mm-hmm. Waar het schuurde met zorgaanbieders. Toen ik net begon waren er 100 huisartsen die het contract met ons niet wilden tekenen. En ik dacht, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat gaat er mis in de relatie tussen ons als financier van de zorg, als vertegenwoordiger van onze leden en de zorgaanbieders met wie we de afspraak wilden maken? Dus ik ben me eigenlijk steeds vaker actief gaan bemoeien met de interactie met de stakeholders, met de belanghebbenden, de betrokkenen in het veld waar we mee actief waren. En 3 jaar later leidde dat eigenlijk tot de gedachte, misschien moeten we daar als zorgverzekeraar wel veel meer in investeren. In die relaties en de strategische communicatie en het creëren van draagvlak bij betrokkenen. En toen is er eigenlijk bijna organisch een nieuwe functie ontstaan, die van stakeholder manager. En dat ben ik nu.
Ah, gaaf, ja. En uit die rol kwam je ook al actief te zijn binnen Nogaion. Was je al? Of?
Ik was al langer actief in Nogaion. Ik heb onder andere, voordat ik bij VGZ werkte, heb ik bij de Rijksvoorlichtingsdienst gewerkt. En in die periode kwam ik al in aanraking met Nogaion als als beroepsorganisatie. Mm-hmm. En ik heb een tijdje in de adviesraad voor profilering van het vak gezeten. Dus dat was met Bart de Boer onder andere. Yeah. Die werkte toen bij NS en nu bij KPN. En dat ging echt over de vraag van hoe kunnen we ons vak professionaliseren, maar ook laten zien waar we eigenlijk voor staan als vakgenoten, als beroepsgroep, om het zo maar te zeggen.
Yeah.
En op een gegeven moment hoorde ik van het trendteam en ben ik eigenlijk gevraagd om daar mee te denken over: wat gebeurt er in ons vak? Wat zijn nou relevante ontwikkelingen in het vak waarvan we vinden of belangrijk vinden dat mensen zich daarin bekwamen, zodat we ons vak zo goed mogelijk kunnen uitoefenen? En dat is wat we eigenlijk proberen te doen als trendteam.
Ja, en dat doe je nu al een aantal jaren.
Ja, 6 jaar geloof ik, 6,5.
Ja. Ja. Ja, dat is ook natuurlijk van, er zijn natuurlijk zoveel trends en zoveel dingen. En we worden natuurlijk geacht als communicatieprofessional binnen en buiten te verbinden. Maar goed, je moet natuurlijk wel een bepaalde focus hebben. En dat brengen jullie eigenlijk voor ons aan in alles wat er gebeurt.
Ja, wat we 4 jaar geleden, denk ik. Twee jaar geleden, de trends voor die nu zeg maar bijna aflopen. 2020, 2023. Toen hebben we gezegd, we willen eigenlijk 2 dingen uit elkaar halen. We merkten dat het document zoals we dat maakten, dat daar en maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in het vak soms een beetje door elkaar liepen.
Ja.
We zeiden eigenlijk zou het mooi zijn om dat daar lagen in aan te brengen. Dus eerst te beschrijven wat er in de wereld en in de samenleving gebeurt. Vervolgens te kijken wat doet dat met ons vak? Wat gebeurt er in communicatie zelf eigenlijk? En wat betekent dat dan voor ons? Dus wij hebben daar eigenlijk een 3-slag van gemaakt. Met echt ook concrete adviezen voor communicatieprofessionals. Van hoe zou je nou je werk kunnen doen? En wat is er op dit moment actueel?
Ja.
En het grappige van die gesprekken is eigenlijk dat je telkens toch weer terugkomt bij de kern van ons vak. Dus
dat is mooi.
We krijgen ook wel eens de reflectie van ja, wat jullie opschrijven is eigenlijk niet zo nieuw en dat doe ik deels al. Maar als je dan doorpraat, dan blijkt toch ook wel vaak dat we als mensen, als communicatiemensen, lang niet altijd echt stilstaan bij wat doen we nou eigenlijk en hoe doen we dat dan?
Vooral dat,
en kunnen we aan onze opdrachtgevers uitleggen wat onze betekenis is en onze toegevoegde waarde?
Ja.
En daar proberen we met de trends echt wel aan bij te dragen.
Ja, nou, het geeft denk ik een hele mooie handvaten inderdaad daarvoor. Omdat je natuurlijk ook nog steeds in heel veel organisaties gewoon geleefd wordt door de waan van de dag.
Precies.
En wat je zei over die reflectie. Dus dat is heel goed om dat mee te nemen.
Ja, we merken ook dat, en zo bouwen we ze ook op. Hè. We schetsen dus die maatschappelijke context en wat er in het vak gebeurt en vervolgens de adviezen. En we, daarmee kunnen we ook de dialoog voeren met teams. Ik doe dat eigenlijk al sinds het allereerste begin dat ik in een trendteam zit. Dat ik ook presentaties geef in organisaties van dit zijn de trends. En dat we ze een spiegel kunnen voorhouden van goh, hoe doen jullie dat eigenlijk? Hoe verhoud je je tot deze adviezen en kun je toepassen in je werk of niet? En als dat niet kan, waarom dan niet?
Ja, en daar heb je ook weer van geleerd bij de ontwikkeling
Absoluut.
Van de komende trends. Ja. Ja, de nieuwe trends zijn dus gepresenteerd de afgelopen weken op CIDE, Communicatiecongres van Longeion. Waar natuurlijk bij, maar kun jij even kort samenvatten wat de communicatietrends zijn?
Ja, misschien is het goed als ik daar aan voorafgaand nog even iets zeg over het tot stand komen van
Zeker.
De trends dit jaar. Want dat was eigenlijk niet zo makkelijk als de afgelopen jaren. En we merkten dat we de hele tijd door wilden praten. En hebben we nu alles te pakken? En we vroegen ons op een gegeven moment af, en dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden. Hoe komt het nou dat we maar niet komen tot het formuleren van 3 of 4 dominante trends die we zien? En toen kwamen we eigenlijk tot de ontdekking dat dat te maken had met enorme maatschappelijke veranderingen waar we in zitten. Je hebt de grote transities, je hebt de wereldwijde internationale conflicten in Oekraïne, Israël. En we kwamen eigenlijk tot de ontdekking, er zijn zoveel grote vragen die bijna levensvragen zijn, dat ook heel veel effect heeft op de communicatie, op hoe mensen ook communicatie ervaren, wat er in de samenleving gebeurt. Dus toen zeiden we, misschien zou het wel goed zijn om dit keer los van het benoemen van een paar communicatietrends ook te zeggen, te constateren dat we in een soort van tussentijd zitten. We weten waar we vandaan komen, maar we weten niet waar we naartoe gaan. Dat is een begrip dat in transitiekunde ook, hè, als het gaat over grote maatschappelijke veranderingen, vaak gebruikt wordt. En zouden we niet moeten zeggen, het wordt tijd dat we onszelf als vak afvragen waar we eigenlijk voor staan en waar we naartoe gaan. Misschien moeten we ons vak wel opnieuw een beetje definiëren, zou je kunnen zeggen. Dus we hebben een soort van manifest geschreven voorafgaand aan de communicatietrends, waarin we zeggen, laten we met elkaar het gesprek voeren over wat we nou echt aan toegevoegde waarde hebben en wat dat betekent voor wat al die ontwikkelingen van AI tot en met internationale conflicten en de grote transities, wat dat betekent voor ons vak. Dus dat eigenlijk daarom voorafgaand te hebben gezegd, ja, maar goed, we kunnen niet alleen maar zeggen, laten we daar de komende 2 jaar over hebben. Dus we hebben ook gezegd, we hebben wel een paar handvatten of opgaven eigenlijk waar we voor staan de komende jaren. En die hebben we in 3, wat je toch nog steeds trends zou kunnen noemen,
mooi,
samengevat. En dat is, neem stelling als communicatieprofessional zelf, maar help ook je organisaties om stelling te nemen, maatschappelijke onderwerpen te agenderen. De tweede is, begin met luisteren. Dus we zijn altijd heel erg geneigd om te gaan zenden, verhalen te vertellen enzovoorts. Maar voor wie vertellen we dat eigenlijk? Hoe is de diversiteit van de contactgroepen waar we mee te maken hebben? En de derde opgave die we zien is, zorg dat je echt van betekenis bent. Laat zien wat de toegevoegde waarde is van ons als communicatieprofessionals. Wie bereiken we? Wat is het effect van die communicatie? Maar ook, wat zien we gebeuren? Zorg voor goede monitoring. Maak meetbaar wat je doet. En daarmee kun je ook echt waarde toevoegen. Dus die 3 dingen, die hebben we er eigenlijk uitgelicht als opdrachten voor de komende tijd, zou je kunnen zeggen. Zodat we zorgen dat dat trends worden.
Aha, dan kunnen we allemaal aan meewerken en die reflectie daarbij helpt daarbij. Heel mooi.
Ja.
En het is eigenlijk ook het stukje accountability wat we nu meer kunnen doen omdat we meer data hebben.
Precies.
Nou, dat zijn mooie trends. Dat is misschien ook een mooi bruggetje naar onze eerste stelling.
Het communicatievak staat op een kantelpunt.
We zijn al aan het kantelen? Of staat het te gebeuren? Of zitten we er middenin?
Wij denken echt dat we in een soort van, ja, vacuüm is te zwaar gezegd, maar in een tussentijd waarvan we niet precies weten waar we naartoe gaan de komende tijd. En dat kun je ook zien als een kantelpunt. Wij moeten onszelf, denk ik, als communicatieprofessionals, maar de organisatie waarvoor we werken, moet zich dat ook afvragen. van hoe gaat onze rol worden de komende tijd? En we weten dat niet precies. Dat moeten we eigenlijk met elkaar uitvinden.
Ja.
En ik zei al, dat maakt het ook best wel lastig om nu precies de communicatietrends eruit te filteren, omdat we eigenlijk met z'n allen een beetje aan het zoeken zijn. En tegelijkertijd is het op dit moment eigenlijk keihard nodig dat er organisaties zijn en professionals die de weg wijzen en die zeggen, er zijn wel een paar bakens waar we op varen. Ook al weten we niet precies waar we naartoe gaan, we willen ons wel oriënteren. En een van de dingen die je telkens weer terugziet, en dat zat ook in de oude trends al, is bijvoorbeeld de waarde. Welke waarde heb je als organisatie? Van, hè, waar wil je naartoe? Wat wil je als organisatie toevoegen? Maar ook, wat zijn waarden die in de maatschappij belangrijk zijn? Hoe verhoud je daartoe als organisatie? En dat maakt het eigenlijk, denken wij, leuker om een communicatieprofessional te zijn. Omdat je ook potentieel een grotere rol kunt spelen als het gaat over de inhoudelijke positionering van je organisaties. Waar moet het naartoe? Hoe kun je zo goed mogelijk aansluiten bij de zorgen die mensen hebben? En dat is eigenlijk een hartstikke mooie opdracht natuurlijk.
Ja, en dat luistert natuurlijk heel erg in. Want anders kun je niet weten waar je, wat voor waarden ze zijn. En waar je als organisatie wil verhouden. Maar goed, ook intern moet er nu ook geluisterd worden. Want misschien zeg je wel tegen de board of het bestuur van, we moeten het anders doen.
Ja, zeker. Nou, en wij denken ook, en dat zit ook, in die zin zijn onze trends echt wel een soort van appel op iedereen. Van, waarom zou je altijd meteen in de houding gaan staan als je iets gevraagd wordt en uitvoeren wat er besteld wordt? Zou het niet belangrijk zijn om soms ook wat tegengas te geven en te zeggen, ja, jullie denken dat dit nu het beste is om te doen, maar realiseer dat in de samenleving zo tegen ons aangekeken wordt. Belangrijke stakeholders zeggen dit. Hebben jullie daar rekening mee gehouden bij het beleid dat je van plan was? Weten jullie eigenlijk, wij weten dat als communicatieprofessionals vaak, wat de onderstroom in de organisatie is? Heb je eigenlijk verzekerd van draagvlak?
Ja.
En als je dat soort dingen goed monitort en weet met elkaar, kan je ook beter adviseren. Maar je kunt soms als communicatieprofessional ook een beetje tegengas geven en zeggen, ja, jullie bestellen nu een website of je wilt een
bepaald middel,
de hele tijd op LinkedIn zenden. Maar waarom zou je niet eens een keer een vraag stellen in plaats van alleen maar je eigen boodschap vertellen?
Ja.
Dus ja, we roepen mensen ook eigenlijk op om onze rug te rechten als beroepsgroep en af en toe eens nee te zeggen of een wedervraag te stellen.
Ja, zeker. Die tegenspraak organiseren, daar hebben we het ook al vaker over gehad in vorige trends. Dat is natuurlijk super belangrijk. Alleen, je moet het wel durven. Dus een beetje lef is daarbij heel erg handig. En dat brengt ons denk ik mooi op de tweede stelling.
Communicatieprofessionals moeten een centrale rol spelen in beleidsontwikkeling.
Ja. Het is een gevleugelde uitspraak natuurlijk. Maak je beleid begrijpelijk of maak je begrijpelijk beleid? Je ziet het nu ook terug in de discussie die speelt over de bezuinigingen die zijn aangekondigd op de communicatiefuncties bij het Rijk. Er wordt van communicatieprofessionals vaak gedacht dat ze vooral bedoeld zijn om beleid mooier te maken en de schuurkantjes ervan af te veilen. En wij denken dat het echt belangrijk is om het hele perspectief in beeld te brengen. Dus wat hoor je bijvoorbeeld op social media of je organisatie? Wat weet je uit onderzoek? Wat weet je uit de dialogen die je organiseert of die je bazen laat voeren? Wat voor informatie levert dat op? En ja, welke richting kun je dan kiezen op basis daarvan?
Ja, precies. Dus je moet ook eigenlijk in staat gesteld worden om meer input te kunnen leveren tijdens de beleidsvorming. Daar gaat het dus eigenlijk om.
Ja, en dat wil dus niet zeggen, we hebben daar echt best wel lang over gehad.
Ja.
Want het is natuurlijk een oude discussie. Is communicatie eigenlijk überhaupt van de inhoud? Mag je daarmee bemoeien of niet? En het is dus absoluut niet bedoeld om te zeggen, wij gaan voortaan over de inhoud. Wij bepalen de inhoud wel. Maar we hebben wel inzichten waarvan het goed is om die mee te wegen. Net zo goed als dat juristen een stem hebben in het afwegen van een hele grote, soms wel een beetje te groot misschien. Of de mensen die over financiën gaan. En wij zien onszelf toch ook wel een beetje als een hoeder van de maatschappij, maar ook van de waarden, zeg maar. Het binnenbrengen van al die perspectieven. En op basis daarvan soms ook gewoon zeggen, je kunt echt beter dit doen, want dit gaat echt niet werken.
Nee, precies. En dat is heel belangrijk, omdat mensen die ergens heel diep in de inhoud zitten, die kunnen ook natuurlijk wel in een funnel geraken.
Precies.
Zo moeten we ze af en toe uithalen. Ja, er zijn natuurlijk ook wat dat betreft ook binnen organisaties wel verschillen. En je ziet natuurlijk ook een versnippering. Je ziet een diversiteit aan meningen. Er is natuurlijk wel een dominant iets. Maar hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe kunnen we die doelgroepen eigenlijk bereiken? En hoe kun je dat dan doen, bijdragen aan beleidsontwikkeling?
Nou, om te beginnen denk ik dat het belangrijk is om zelf als communicatieprofessionals, maar ook als organisatie waar we voor werken, te realiseren dat die enorme diversiteit er is. Je ziet in de samenleving nu ook de voorbeelden van genderverschillen zijn daar een heel duidelijk voorbeeld van. Maar er zijn ook op allerlei andere manieren mensen zoeken hun eigen kanalen van voorkeur waar ze hun informatie vandaan halen. Ja. De diversiteit wat dat betreft is ook gigantisch. Het is echt al lang niet meer zo dat mensen 's avonds naar het 8 uur journaal kijken en op die manier aan het nieuws komen. We kwamen daar nog een interessant onderzoek over tegen. Hè. Er wordt altijd gezegd, er zijn steeds meer jongeren die nieuws mijden.
Ja.
Maar dat gaat dan met name over de traditionele kanalen. Het wil niet zeggen dat ze het nieuws niet kennen. Alleen ze horen het op andere manieren en via andere plekken, zeg maar.
Stories, ja.
Precies. En, dus het is heel erg belangrijk om je te verdiepen in, zoals Bette van Rulen dat tegenwoordig noemt, de contactgroepen in plaats van de doelgroepen.
Ja.
Hoe komen contactgroepen aan hun informatie? Wat voor overtuigingen hebben ze eigenlijk? Zijn er bepaalde weerstanden of hebben ze dingen nodig? Zoals Harry van Rooij zo mooi zei, van wat hebben mensen eigenlijk nodig? Vraag dat eens voordat je überhaupt gaat communiceren of beleid gaat maken.
Ja.
En dat, ja, het leuke daarvan vind ik eigenlijk dat communicatie de kans heeft om veel interactiever te zijn. En dat je daarmee je organisaties ook interactiever kunt maken, zowel intern als in contact met de buitenwereld.
Ja, en dat was ook een trend waar we al mee bezig waren, van het faciliteren daarvan, dat we dat ook niet meer allemaal alleen doen als communicatieprofessionals, maar dat we de organisatie in staat stellen om dat te doen. Hè. We hebben natuurlijk ook al, we zoeken ambassadeurs in alle geledingen van de organisatie. Ja. Want je moet ook ergens zelf bevrucht worden met informatie.
Absoluut. Nee, laten we wel wezen, uiteindelijk communiceert iedereen. Hè. Zonder communicatie bestaan organisaties eigenlijk niet. En de kunst is om er precies erachter te komen wat dan onze rol en bijdrage daaraan is. Zeg maar de professionele kant van communicatie en hoe we ook organisaties zelf kunnen helpen om beter te communiceren intern en met de buitenwereld. En ik verwacht eigenlijk dat de komende tijd nog steeds meer onze rol wat dat betreft coachend en adviserend zal worden. En minder alleen maar produceren, produceren, produceren.
Ja. Nou, want daar hebben we dus ook wat tools voor. En daardoor hebben we misschien wat meer tijd voor dat advieswerk. Mm-hmm. Maar dan ook niet alleen maar reactief. Dus juist ook ongevraagd advies geven.
Absoluut.
Gewoon je mee gaan bemoeien, zullen we maar zeggen. Met de verschillende onderdelen in de organisatie.
Ja, we denken dat dat echt heel belangrijk is. Een beetje meer activisme mag best wel.
Ja, nou ja, dat ondersteun ik van harte. En dat moet je natuurlijk wel op een bepaalde manier kunnen doen. Want je kunt niet zomaar wat gaan roepen. Je moet wel een bepaalde autoriteit hebben. Mm-hmm. En ja, dat brengt ons denk ik bij de derde stelling.
Data-gedreven besluitvorming is essentieel voor de toekomst van het communicatievak.
Ja, we hebben het altijd heel vaak, ook in onze advertenties voor vacatures, hebben we het over data-driven. Mm-hmm. Maar jullie kwamen met een mooie nieuwe term, data-gedragen.
Ja, precies. En het verschil eigenlijk tussen die twee begrippen is, bij data-gedreven lijkt het alsof je je laat sturen, zeg maar, door iets waar je geen grip op hebt. En data-gedragen legt eigenlijk veel meer een fundament onder beslissingen die je neemt en de voorstellen die je doet. Maar dat is wat waardevrijer, om het zo maar te zeggen. Het zijn niet de data die bepalen. Dat zijn we nog steeds zelf.
Ja.
In overleg met onze opdrachtgevers. Maar je kunt data wel gebruiken om adviezen te onderbouwen. Om te zien of communicatie werkt, effectief is. Wie je eigenlijk bereikt. En wat je daar dan mee bereikt. En de kans tegenwoordig zo ontzettend veel.
Ja.
En wat wij denken is dat wat dat betreft ook echt heel veel kunnen leren van wat marketeers doen bijvoorbeeld. Die zijn echt veel beter dan de traditionele communicatieprofessional in het volgen van wat gebeurt er eigenlijk met content. Wie bereiken we dan precies? Wat is de feedback erop? En wat dat betreft mogen we echt wel wat meer leren van wat in de marketing gebruikelijk is en de data die we daaruit kunnen halen ook echt gebruiken voor onze adviezen en communicatieplannen.
Ja, nou ja, dat zien we natuurlijk ook al door de social media en doordat we steeds meer dat kunnen meten en Conversie is nog steeds ook wel lastig. Want als iemand iets gelezen heeft, weet je dat nog niet precies wat het doet. Maar je ziet natuurlijk wel ook dat aan heel veel teams een data-analyst wordt toegevoegd. Hè? Dus je kunt het ook niet allemaal zelf natuurlijk. Maar met de hulp van een specialist in je team ga je die communicatie versterken, denk ik.
Zeker, maar en die samenwerking met andere disciplines is ook heel erg logisch. Maar dan nog moet je vaak wel weten welke vragen je moet stellen. Of wat je echt wilt weten.
Er zijn ook zoveel data.
Precies, om bij te kunnen sturen, zeg maar. Of om je plannen op te kunnen baseren, letterlijk en figuurlijk.
Ja, en dan zie je dus je zegt andere disciplines hebben natuurlijk ook al vaker over dat gedragswetenschap speelt ook een grote rol. Nou, die maken natuurlijk ook weer gebruik van bepaalde data. En zo kun je wel heel veel datasets creëren.
Zeker.
Waardoor je dus datagedragen beleid en adviezen kunt geven.
Ja, nou, en het grappige is, je hebt het nou over social en het bereik dat je via social media campagnes enzovoort kunt bereiken. Wat mij de laatste jaren echt wel is opgevallen is dat andere manieren van digitaal communiceren soms een veel groter bereik hebben. En dat we toch nog vaak heel veel aandacht besteden aan het bereiken van mensen via social media. Terwijl gewoon een goede online aanwezigheid, waarmee mensen via zoekopdrachten en Google aan hun informatie komen, minstens zo belangrijk is als de actieve zichtbaarheid via social kanalen.
Ja, die investeringen op SEO bedoel je dan?
Ja, maar ook op het zorgen dat je de content waar je stakeholders echt naar op zoek zijn, dat die in ieder geval beschikbaar is op je website. Het is heel vaak zo dat we vanuit onze eigen organisatie denken bij wat we op de website zetten enzovoort. Je kan het ook omdraaien en zeggen, de stakeholders die voor ons belangrijk zijn en die raken aan onze communicatiestrategie, nou, wat voor dingen zoeken zij eigenlijk? En hebben wij die content dan überhaupt? En als dat niet zo is, kunnen we die niet maken. En dan lever je ook echt relevante content die zorgt dat je vod die er kan worden rondom bepaalde onderwerpen.
Ja, dus dat je ook die customer journey veel meer vanuit die customer of die stakeholder gaat doen.
Precies. En ga eens op zoek naar welke zoekwoorden ze dan eigenlijk gebruiken.
Ja. Dus eigenlijk gewoon heel basic van, precies. En dat kun je natuurlijk makkelijk achterhalen.
En ook dat is datagedragen communicatie.
Ja, absoluut. Nou, heel mooi. En dan kunnen we denk ik ook meer verantwoording afleggen. Want je hebt natuurlijk ook soms meer geld nodig. Want je moet een data-analyst, je moet hem gaan aannemen of inhuren, whatever.
Maar je kan soms ook geld besparen door content die echt niet gelezen wordt door niemand. Gewoon niet meer te maken.
Ja, precies. Nou ja, als je altijd doet wat je deed, dan krijg je natuurlijk geen vernieuwing. En daar zijn we natuurlijk wel op zoek. En dan natuurlijk ook in de vorige podcast over. We zitten in een transitie, je hebt nieuwe taal, nieuwe content nodig. Hè? Dus, en dat moet heel erg aansluiten bij je contactgroepen. En voordat we verder gaan, Jaap, we hebben natuurlijk ook altijd even een persoonlijk monumentje in onze podcast. En dat is crisis, transitie, iets in jouw eigen persoonlijk leven wat is gebeurd.
Dat is even niet zo handig.
Oh nee!
Oh, daar had ik beter niet kunnen doen.
Sorry baas.
Crisis in communicatie.
Ja, wat is jouw crisis in communicatie, Jaap?
Ja, nou, ik heb echt wel even moeten nadenken, want er zijn gewoon zo ontzettend veel situaties waarin je achteraf denkt, dat had ik toch beter anders kunnen aanpakken. Maar wat misschien wel echt een mooi voorbeeld is, en dat gaat wat verder terug. Ik werkte bij de Rijksvoorlichtingsdienst, dat was zo rond de eeuwwisseling. En de bedoeling was toen dat er een nieuwe website zou komen, regering.nl. En dat was een overkoepelende website voor alle ministeries. En ik ben gevraagd destijds om daar eindredacteur van te worden. En de gedachte was, alle ministeries hebben hun eigen aparte persberichten. En wat zou het mooi zijn als er een verzamelplek is waar het belangrijkste nieuws van het kabinet, zeg maar, verzameld is en ontsloten wordt. En ik dacht, nou, dat lijkt me een hartstikke mooie klus. En alle ministeries zijn daar natuurlijk super blij mee, want er komt een plek waar hun nieuws verzameld, uitgelicht enzovoorts wordt. Maar dat viel in de praktijk echt heel erg tegen. Dus in de eerste twee, ik denk zeker twee jaar dat we daarmee bezig waren, heb ik eigenlijk veel meer aandacht dan ik van tevoren had bedacht moeten besteden aan het relatiemanagement, aan het opbouwen van vertrouwen bij de ministeries van wie we de informatie overnamen en vertaalden in nieuwsberichten op die website. Dus dat varkentje was niet zo snel gewassen als ik van tevoren verwacht had. En ik heb daar wel heel erg veel van geleerd in hoe belangrijk het is om betrokkenen mee te nemen, te informeren over wat je van plan bent, te bouwen aan relaties waardoor je vertrouwen krijgt, waarna je pas echt aan de slag kunt met je eigenlijke opdracht.
Ja, want je zag het ook heel procesgedreven op
het
dat
ging
moment.
Echt, het was echt ontzettend lastig. Er waren echt ministeries die zeiden, Je krijgt ons conceptpersbericht niet op woensdag als je dat op vrijdag wil publiceren. Want wie zijn jullie eigenlijk?
Ja, dat is allemaal binnen de Rijkswacht.
Dat is echt heel ingewikkeld. Ja.
Ja, ik kan me voorstellen. Maar het is er wel gelukt uiteindelijk.
Het is wel gelukt.
En het is er nog steeds?
Nou, inmiddels is het opgegaan in de website rijksoverheid.nl. Maar de hele gedachte is er nog wel steeds. Dus dat is echt supermooi.
Ja, ze deed ook die eenheid uitstralen in plaats van... Hè, want natuurlijk daarvoor ook allemaal andere logo's en weet ik veel wat. Dus,
ja, dat ging eigenlijk daar parallel aan. Hè, dat er een logo kwam voor de hele overheid. En eenheid in kabinetsbeleid werd ook vertaald in communicatieplannen. En dat soort dingen. Dat heeft echt hele mooie dingen opgeleverd.
Ja, ik ben benieuwd wat dat de komende tijd gaat betekenen.
Ja, ik ook.
Wie weet. Maar daar zullen we maar even niet bij stilstaan. Maar het is meer ook van, je dacht dat klusje doe ik even in een paar maanden. En de deadlines die moesten nogal opgeschoven worden.
Ja, het is echt heel interessant om te denken dat je aan iets begint wat iedereen per definitie een goed idee zou vinden. En dat dan blijkt dat je nog met heel veel verschillende mensen te maken hebt die daar anders over denken.
Ja. Ja. Ja, en daar heb je natuurlijk denk ik ook heel veel geleerd over stakeholder management.
Absoluut.
Ja. Ja, dat brengt ons bij stelling 4, de laatste stelling alweer, Jaap.
De huidige maatschappelijke context vraagt om herdefiniëring van de rol van de communicatieprofessional.
Ja, het is, ik ben het daar hardgrondig mee eens. Hè. Als je kijkt in de tijd waarin we nu zitten en waar we naartoe gaan, juist omdat we dat niet precies weten, is eigenlijk een heel goed moment om ons als beroepsgroep af te vragen, wat kan de komende jaren nou onze toegevoegde waarde zijn? Hoe moeten we het vak invullen? Wat vinden we zelf belangrijk? Maar ook, hoe kunnen we mensen meenemen? Weet je, het feit dat er zo makkelijk bijvoorbeeld over die communicatiefuncties bij de overheid wordt gezegd, hè, van kunnen we wel een kwart van afhalen of meer misschien.
Ja.
Dat zegt ook iets over hoe goed we de afgelopen jaren in geslaagd zijn om mensen uit te leggen wat we eigenlijk doen. Wat we nog meer doen behalve framing en dingen mooi maken, zeg maar. En ik denk echt, wij denken als team ook, dat het echt tijd is om ons te bezinnen op onze rol in de komende jaren. En we kunnen daar als beroepsvereniging denk ik ook een belangrijke rol in spelen. We willen daar graag het platform voor zijn, om het daar met elkaar over te hebben. Tijd te nemen voor reflectie. Maar ook gewoon heel concreet te laten zien wat we kunnen betekenen. Want je moet natuurlijk niet gaan navelstaren. Het is eigenlijk veel meer het idee om good practices naar boven te halen. Wat zijn nou goede voorbeelden van communicatie anno nu? Juist in die tijd van onzekerheid. En wat kunnen wij dan betekenen? Dus volmondig ja.
Ja, zeker. Maar het gaat denk ik ook over van, we moeten ook de leiders die onze organisaties ook in een toch ondoorzichtige mist ergens heen moeten sturen, daarbij begeleiden.
Ja, ja, we denken eigenlijk dat er twee vormen van leiderschap nodig zijn. Hè. De organisaties nu, of nou de overheid is of grote bedrijven, die moeten leiderschap laten zien in de samenleving. Die moeten mensen eigenlijk weer vertrouwen geven van, hey, er zijn mensen die wel weten welke kant het op moet. Of die zien wat voor mij lastig is. Hè. Om een voorbeeld te nemen, KPN, die campagne is begonnen rondom pestgedrag via social media, sexting en dat soort dingen. Dat vinden wij een heel mooi voorbeeld.
Absoluut.
Van een organisatie die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Terwijl ze eigenlijk gewoon het netwerk van Nederland, in Nederland willen doen. Maar ze doen een stapje extra. Ze doen iets aan moreel leiderschap.
Ja.
We verwachten dat van organisaties, van bedrijf, van de overheid. Maar we denken dat we dat eigenlijk als communicatieprofessionals zelf ook moeten doen. Moeten zeggen, wat zien we gebeuren? Waar wringt het? En welke rol zouden wij daar dan in kunnen nemen om onze organisaties een beetje te gidsen of soms een spiegel voor te houden?
Ja, natuurlijk ook een wisselwerking met intern. Want mensen willen ook werken bij een organisatie waar meer is dan verkoop of beleid, voorlichting. Het is veel te plat. Mensen willen een intrinsieke waarde hebben om ergens bij gaan werken. Want het is natuurlijk nog een feit, de arbeidsmarkt is krap. En communicatieadviseur staat nog steeds in de plek van moeilijk vervulbare functies.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk heel fijn voor ons, maar het betekent ook wel dat er heel veel behoefte is. Ondanks die trend misschien die we nu even vanuit het regeerakkoord zien. Mm-hmm. Zien we op heel veel plekken dat er nog steeds behoefte is aan communicatie.
En heel logisch, want de samenleving wordt alleen maar complexer. En dat vraagt dus ook om meer interactie en duiding, uitleg, onderzoek. En daar kunnen wij bij helpen.
Ja, absoluut. Dus het is wel wat dat betreft zeggen van positie kiezen, helder waar je voor staat. Maar dat ook samen met het leadership van je organisatie echt vormgeven in een waarde die hoger zit dan wat je dagelijks aan het doen bent eigenlijk.
Zo is het, ja. En ik denk echt dat organisaties die daarvoor kiezen, niet alleen maar voor hun publiek, maar ook voor de mensen die ze trekken, hè, dat ze aantrekkelijke werkgever kunnen worden als je op zo'n manier in de wereld staat.
Ja, want het is natuurlijk heel mooi om bij dat soort projecten dan mee te mogen doen. Hè?
Ja,
ik denk dat het ook gewoon voor jongeren heel inspirerend is, want ja, vroeger hadden we het over missie, visie en tegenwoordig hebben we het meer over een inspirerend doel. Het moet mensen wel echt trekken.
Ja.
Nou, dat lijkt me een ontzettende mooie afsluiting. De communicatiebranche blijft natuurlijk wel echt de menselijke factor hierin die we nodig hebben, ondanks al die technologische veranderingen. In ons vak gebeurt ook heel veel. Hè? Misschien daar nog even je blik op werken vanuit het trendteam.
Ja, nou kijk, we hebben het al veel over AI gehad. En over de manier waarop data ons kan helpen. Maar ik denk dat een van de dingen waar we het eigenlijk nog niet zo heel veel over hebben gehad. Iedereen zegt altijd de polarisatie groeit in de samenleving. En daar zou communicatie verbindende factor in kunnen spelen. Maar wat wij wel interessant vinden en gevonden hebben is dat, als je kijkt naar onderzoeken, naar hoe standpunten zich verhouden van mensen, dat de polarisatie eerder minder is geworden dan meer de afgelopen 10, 20 jaar. Alleen door media, door social media, door het debat in de politiek dat verhardt, lijkt het alsof de tegenstellingen groter zijn geworden. Maar wat we niet moeten vergeten is dat er een grote middengroep is van mensen die het eigenlijk niet zo precies weet.
Nee.
En die voelen zich nu vaak niet gehoord.
Ja.
En als dat zo is, dan worden ze naar een van de uitersten gedwongen. Dus het kan ook onze rol en functie zijn om dat soort onderstromen in beeld te brengen en te zorgen dat we via communicatie niet alleen maar zenden, ontvangen, maar ook verbinden, relaties versterken. We kunnen zorgen voor meer samenhang.
Ja, dus meer cohesie zoeken in die middengroep, de stille groep, zullen we maar zeggen.
Ja.
En het heeft natuurlijk ook met generaties te maken, denk ik. Want er is ook natuurlijk een grote groep die zich heel erg profileert via of social media of via de oude media. Maar heel veel mensen die zitten ook in een mix daarin. En
absoluut
weten ook nog niet waar moet ik precies mijn informatie vandaan halen. En het is heel onrustig, denk ik ook, voor mensen. Van hoe kun je dat stroomlijnen? Hoe kun je informatie beter toegankelijk maken?
Ja, zeker. Maar dat werkt ook twee kanten op. Hè? Want je zegt al, we worden met z'n allen ouder. Als je kijkt, eigenlijk leven we nu met 6 generaties. 6
ja.
Verschillende generaties samen in 1 samenleving. Die mensen hebben allemaal hun eigen mediavoorkeuren, maar organisaties moeten zich daar wel toe verhouden. Dus het wordt eigenlijk alleen nog maar belangrijker om te weten van de contactgroepen die voor jou belangrijk zijn. Waar halen ze eigenlijk hun informatie vandaan? Wat vinden ze überhaupt? Vinden ze hetzelfde of zijn er verschillen tussen generaties? En hoe moeten we ons daartoe verhouden?
Ja, en hoe spreek je ze dan aan? Hoe bereik je ze? Nou,
ja.
Er is nog eigenlijk dus heel erg veel te doen. Dat is
absoluut
de mooie conclusie. Ja, we zouden nog heel lang over dit onderwerp door kunnen gaan. Ik raad iedereen aan om in de trends te duiken. En we zullen zeker nog veel plekken hebben waar we de komende tijd over de trends gaan spreken. En die reflectie gaan opzoeken waar jij ons toe uitnodigt. Dus dat is hartstikke mooi. Maar we sluiten elke aflevering ook even met een kompas. Een tip of outtake die jij aan onze luisteraars wil meegeven. Wat is jouw kompas?
Ja, mijn kompas is, en dat is ook een van de trends eigenlijk. Stop met zenden, begin met luisteren.
Dank voor je toelichting, Jaap, en alle inzichten die we nu met deze nieuwe trends en het manifest daarvoor hebben gekregen. De volgende aflevering duik ik dieper in de wereld van data, data gedragen, data driven. Waar moet je beginnen als communicatieprofessional en wat zijn de voordelen? Wil je dit nou niet missen? En ook bijvoorbeeld het mooie verhaal over luisteren van Harry van Roo in aflevering 8? Abonneer je dan op onze show. Check kompot.nl voor meer informatie over de trends en voor allerlei extra's. Tot de volgende!